Broeders en zusters, ook vanavond gaan we weer naar Jacobus. De brief van Jacobus. Naar aanleiding waarvan wij reeds hebben stilgestaan bij het eerste gedeelte van de brief in elk geval. En in het bijzonder bij de eerste pericoop waarin de apostel het een en ander naar voren brengt, wat uiteraard moest fungeren als decor of als achtergrond van deze brief. En ik hoop dat u begrepen hebt dat wat daarin naar voren gebracht wordt volstrekt in overeenstemming is met wat de apostel Paulus ons bij gelegen tijd leert. Hij schrijft inderdaad, deze Jacobus schrijft inderdaad over velerlei verzoekingen, zoals we gezien hebben in vers 2. En vervolgens spreekt hij over de positieve uitwerking daarvan, waarbij verzoeking beschouwd zou moeten worden als beproeving en waarbij het zou moeten leiden tot volwassenheid of volmaaktheid en bovendien tot hoop, want dat is de gedachte die we niet alleen hier vinden, maar in het bijzonder ook in Romeinen hoofdstuk 5. Op veel meerdere plaatsen natuurlijk, maar het gaat maar om de belangrijkste plaatsen. Mede omdat deze brief nou eenmaal de reputatie heeft heel iets anders te leren dan de brieven van de apostel Paulus. En daarom ga ik er speciaal op in. Dat is namelijk helemaal niet zo. En waar men die indruk krijgt, is dat omdat men de brief niet begrijpt en niet goed leest. Maar hoe dan ook, wanneer wij in de eerste verse lezen over 12 stammen in de verstrooiing, sluit dat sowieso aan bij handelingen 26, waar de apostel Paulus zelf spreekt over diezelfde 12 stammen van Israël die op de zaligheid zitten te wachten, of iets dergelijks, zegt hij in elk geval. En vervolgens spreekt de apostel over dat wij het voor grote vreugde zouden houden wanneer wij in velerlei verzoekingen vallen, wetend dat de beproeving lijdzaamheid werkt. En dat is letterlijk wat de apostel schrijft in Romeinen 5. Wetend dat de beproeving is geloofs werkt leidzaamheid en de leidzaamheid werkt bevinding en de bevinding werkt hoop en de hoop wordt niet beschaamd vanwege de liefde Gods die in onze hart is uitgestort. En hier staat, deze leidzaamheid hebben een volmaakt werk, dus zal ook voortwerken en het leidt dan vervolgens niet zozeer tot de liefde Gods, maar tot de geest Gods die ons zou gegeven zijn, dan wel gegeven zou worden. En in de praktijk gaat het daarbij om volstrekt dezelfde dingen. Bovendien, de uitspraak van vers 5. Indien het iemand van u een wijsheid ontbreekt dat hij ze van God begeren, is natuurlijk een uitspraak die we bij de apostel Paulus ook meerdere malen tegenkomen, die zelfs in veel van zijn brieven zeer essentieel is. In bijzonder natuurlijk in 1 Korinthe 2 en in Efeze hoofdstuk 1, waar wij zouden ontvangen de geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem, Efeze 1. Of dat we zouden ontvangen de geest Gods, opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En dat was dan 1 Korinthe 2. Het gaat om precies, maar dan ook precies dezelfde dingen. Waarna de apostel betrekkelijk uitgebreid ingaat op die verzoeking. En zegt in vers 12, zalig is de man die de verzoeking verdraagt. Want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen. Hetgeen overeenkomt nog steeds met Romeinen 5... Die beproeving werkt uiteindelijk hoop en de hoop beschaamt niet. Hoezo beschaamt de hoop niet? Wel, omdat wij dan de kroon des levens zullen ontvangen, welke de Heere beloofd heeft aan degene die hem lief hebben, vanwege de liefde Gods dus die in onze harten is uitgestort, stond er dan weer in Romeinen 5. Leg die schriftplaatsen maar naast elkaar en je zult zien dat het volstrekt om dezelfde dingen gaat, die overigens natuurlijk een beetje verschillend verwoord zijn, omdat het dat gebeurt via twee verschillende apostelen uiteraard. Maar goed, daarna komen wij terecht bij een van de meest essentiële delen van deze brief. Het gedeelte vanaf vers 17 zal ik maar zeggen, waar de apostel zegt dat alle goede gaven en alle volmaakte giften van boven komt, in tegenstelling tot die verzoeking uit de voorgaande verzen. Niemand, als hij verzocht wordt, zeggen, ik word van God verzocht, want, dat staat in vers 13, hè, want, en dan vers 17, alle goede gaven, alle volmaakte giften is van boven. Wat God geeft is volmaakt en is inderdaad goed, zegt vers 17. En wat hij geeft is inderdaad licht. Want dat is wat er staat. Er staat namelijk alle goede gaven, alle volmaakte giften is van boven, van de Vader der lichten afkomende. En het begrip vader heeft altijd de inhoud van gever. De vader is per definitie de oorsprong, de oorzaak der dingen. En hij is daarom degene die geeft. En als God heet de vader der lichten, dan kun je vervolgens de vraag stellen en beantwoorden. De vraag namelijk, wat geeft hij dan? Het antwoord is uiteraard licht. Dat heb ik eens nageslagen bij de apostel Paulus. Dat had je ook bij Johannes kunnen nagaan natuurlijk, in het bijzonder. Maar bij de apostel Paulus ook. 2 Korinthe 4 citeer ik altijd in dat verband. Namelijk, God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen. In Genesis 1 vers 3 dus al. God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, heeft in onze harten geschenen om te geven verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is, of zoiets, hè, of om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Dat is vers 6 van 2 Korinthe 4. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft, licht gegeven heeft dus, geschenen, dat is licht, om te geven verlichting, dat is natuurlijk ook licht, der kennis, maar dat woord der kennis wil zeggen dat onder licht verstaan moet worden kennis. En dat der kennis, die genitief is die tweede naamwoordvorm, heeft daar een verklarende functie, dus het betekent gewoon verlichting, namelijk kennis. Verlichting, namelijk kennis der heerlijkheid Gods, maar heerlijkheid is ook licht. Heel de Bijbel door. Nog wel wat anders ook dan dat, maar in ieder geval licht. Er komt soms nog het een en ander bij. Maar heerlijkheid Gods in het aangezicht. Een aangezicht is hetzelfde als verschijning, de buitenkant namelijk. In het aangezicht van Jezus Christus. Nou, het lijkt me duidelijk genoeg. God, de Vader der lichten, heeft met zijn licht in onze harten geschenen. Maar het had net zo goed kunnen zijn. God, die geest is, heeft zijn geest in onze harten gegeven. Dat is heus hetzelfde als God die licht is. Bij de uitdrukking ontleend aan Johannes natuurlijk. Hè? God is geest en God is licht. God die licht is, heeft zijn licht in onze harten gegeven. Petrus zegt gewoon, wij zijn de goddelijke natuur deelachtig geworden. En dat impliceert licht. Onder andere dan. Maar God die licht is, heeft licht in onze harten gegeven. Of God die woord is, iets vrijer naar Johannes. God die woord is, heeft zijn woord in onze harten gegeven. Want woord maakt openbaar en al wat openbaar maakt, is licht. Het is volstrekt hetzelfde. En trouwens, deze vergelijking tussen woord en licht en geest vind je net zo goed bij de apostel Paulus in de Efezebrief, Efeze 5, waar zelfs in onze vertaling het woord geest staat, terwijl er in werkelijkheid het woord licht staat. De vrucht van de geest, staat er dan, is, nee, niet Galaten 5, Efeze 5, de vrucht van de geest is, maar in de grondtekst staat dan de vrucht van het licht is. Het gaat erom dat de wereld in duisternis is en allerlei vreemde zaken overhoop haalt. En wij leven in het licht en de vrucht van het licht is, enzovoort. Hè. Dus de uitspraak van Efeze 5 vers 9. Want de vrucht van het licht is in alle goedigheid en rechtvaardigheid en waarheid. En dat staat er naar aanleiding van vers 8, het voorgaande vers dus, Efeze 5 vers 8. Gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere, wandelt als kinderen of zonen eigenlijk, des lichts, want de vrucht des lichts is in alle goedigheid en rechtvaardigheid en waarheid. Alleen iemand heeft daar ooit al het woord geest ingevuld in de grondtekst. Het maakt in de praktijk niks uit. Bovendien, in de volgende verse wordt wel degelijk over de geest gesproken, namelijk in vers 18. Wordt vervuld met de geest. Maar het had er kunnen zijn, wordt vervuld met licht. Want het is immers het woord Gods waar het om gaat. Vandaar dat nog een brief verder, twee brieven verder, in Colossense gewoon staat, wordt vervuld met het woord van Christus. Nou ja, er staat het woord van Christus wonen rijkelijk in u. En hier staat, wordt vervuld met de geest. En 2 Korinthe 4 zegt, God en heeft in onze harten geschenen met het licht der kennis der heerlijkheid van Christus. Dat wil zeggen, dat is onder alle omstandigheden hetzelfde, dat er verschillende woorden gebruikt worden, is alleen maar om de dingen duidelijk te maken vanzelfsprekend en om ze van verschillende kant te laten zien. Maar het gaat om volstrekt dezelfde dingen. Maar met grote nadruk wijs ik dan nog maar een keer op 2 Korinthe 4... waar God licht heeft gegeven, verlichting der kennis der heerlijkheid Gods. Maar die heerlijkheid Gods, die wordt gezien in de verschijning of het aangezicht, de buitenkant, de verschijning. Je kunt er zelfs het woord naam invullen. Heeft dezelfde betekenis eigenlijk. In de naam van Jezus Christus. Het is immers de buitenkant, iemands reputatie, iemands imago. Het beeld wat wij van iemand hebben, dat is zijn aangezicht of zijn naam, of zijn verschijning. De buitenkant, namelijk dat wat van hem kenbaar is. Persoon zou ook kunnen, maar dat woord gebruiken wij in het Nederlands dikwijls in een verkeerde toepassing. Hè? En dat maakt het alleen maar lastiger. Maar God heeft dus gegeven, licht in onze harten, om te geven verlichting, namelijk kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Als dus de apostel Jacobus zegt, indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dan moet je meteen concluderen dat het dan aan licht ontbreekt, maar licht wijsheid met betrekking tot Christus. Het gaat dus nog steeds, net als in Efeze 1, om kennis van hem, de geest der kennis en der openbaring van hem. Of geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem, zo staat het erin. Gaat om volstrekt dezelfde dingen. En daarop komt de apostel terug, want ik hoop dat u merkt dat in Jacobus, want daar ben ik nu weer naar teruggekeerd, dat in Jacobus 3, 4 en 4, of 2, 3 en 4, hè, Jacobus 1 vers 2, 3 en 4, gesproken wordt over verzoeking. En daarna in vers 5 en 6 min of meer wordt gesproken over wijsheid. Waarna de apostel het thema uitgebreider naar voren brengt. En hij spreekt dus weer over verzoeking vanaf vers 12. En daarna weer over wijsheid, namelijk in vers 17. Hebben jullie dat? Hij herhaalt dus de gedachte gewoon. Want vers 12 ligt dan naast vers 2. En vers 17 ongeveer komt te liggen naast vers 5. Dus hij doet het eerst kort en daarna uitgebreid. En in vers 17 zegt hij dan, alle goede gaven, nou wat is er zoal goed? Licht, wijsheid, woord, waarheid, oprechtheid. Dat zijn de dingen die God geeft. Alle goede gaven, namelijk alle volmaakte giften. Let op dat het begrip volmaakt inderdaad al genoemd was in vers 4. Volwassenheid, volkomenheid namelijk, volgroeidheid, compleetheid. Of wat er nog meer voor woorden voor zijn. Hè? Alle volmaakte giften is van boven. En wat hij zou geven is volgens vers 5 wijsheid. En wat hij zou geven volgens vers 17 is licht. Maar ik neem aan dat als u een gewoon Nederlands woordenboek neemt, nou heb ik het wel over Van Dalen vermoedelijk, maar als u een gewoon Nederlands woordenboek neemt, dan zult u daarin toch moeten terugvinden dat licht staat voor wijsheid. Iemand die verlicht is, die wordt geacht wijsheid ontvangen te hebben. Ook naar het Nederlands taalgebruik, in alle talen trouwens. Hè. Dus, alle goede gaven, alle volmaakte giften is van boven, van de Vader der lichten afkomende. Wat geeft hij dus? Licht, namelijk wijsheid. En meer concreet, en minder filosofisch, wat hij geeft is Christus. Want Christus is licht, het licht der wereld, uit het Johannesevangelie. Hij is wijsheid Gods. Christus is ons geworden wijsheid Gods. Dat was dus weer 1 Korinthe, laatste verse van hoofdstuk 1. Of in Christus zijn alle schatten der wijsheid en der kennis verborgen. En dat was Colossense. Ik weet niet precies welk hoofdstuk, 2 of 3. Dus wat hij geeft is Christus. En nog iets concreter, hij geeft kennis van Christus. Maar daarmee tegelijkertijd gemeenschap met Christus. Dat is wat hij geeft. Per definitie. God die licht is en God die vader is, brengt dus licht voort of geeft ons licht. En door dat licht wat wij ontvangen, leren wij hem kennen, uiteraard. U weet wat ze in observatoria doen, het licht van een ster ontvangen en bestuderen. Om zo te komen tot kennis van de ster als zodanig. Berust op een paar misverstanden, maar daar gaat het nou niet om. De grondgedachte is natuurlijk correct. Want als wij iets bestuderen, kan het alleen door het licht wat wij ervan ontvangen. En vandaar dat licht synoniem is met kennis. Als je dingen niet kunt zien omdat er geen licht is, kun je ze ook niet bestuderen, is het idee. En als we geen licht van God ontvangen, kunnen wij hem niet kennen. En God, de onkenbare, is degene die zich openbaart, zodat we hem kunnen kennen. Maar als hij zich openbaart, dan verschijnt, net op het woord verschijnen, licht dus, hè, dan verschijnt daar de Heer Jezus Christus. Of dan verschijnt daar het aangezicht van Christus, met het term uit 2 Korinthe 4. Wat hij dus geeft is Christus. Terug naar Jacobus 1 vers 17, alle goede gaven, alle volmaakte giften is van boven, van de gever, of vader, voorbrenger, der lichten, afkomende, bij welke geen verandering is, dat licht blijft altijd hetzelfde, het is namelijk waarheid en daarom verandert het niet. U weet het, leugen verandert altijd, het is per definitie veranderlijk, waarheid is per definitie onveranderlijk. Bij hem is geen verandering of schaduw van omkering. Wel, omkering is een synoniem voor verandering. En dat begrip schaduw, dat wordt uiteraard gebruikt in verband met licht. Het licht is de waarheid en waar het licht Gods komt, daar is geen schaduw en dus geen verandering meer. Dus het idee schaduw staat immers voor dat het licht tegengehouden wordt, afgebroken wordt. Maar in ieder geval schaduw is duisternis, hè? In de praktijk. Maar bij God is geen verandering en dus geen omkering, namelijk geen schaduw. God is licht, bij hem is geen schaduw. God is waarheid, bij hem is geen leugen. God is de onvergankelijke, bij hem is geen vergankelijkheid of verandering of omkering of wat voor woorden daar dan nog maar voor zouden zijn. Wat geeft hij dan zoal? En nou, licht zeiden wij, maar vers 18 gaat er meer speciaal op in. Vers 18 zegt, naar zijn wil heeft hij ons iets gegeven dus. Dat moet nu komen, vanzelfsprekend. Hè? Maar er staat, naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord, let op dat woord ook licht is, der waarheid, en waarheid is ook licht. Het is of de man in de leer geweest is bij Johannes, hè? Deze Jacobus. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid. En dat hij ons gebaard heeft is omdat hij de vader is. Hè? En begrijp me nou goed, dat woord wat vertaald is met baren betekent ook maar gewoon voortbrengen. En eigenlijk heeft het de betekenis, maar dat is heel diep, het heeft eigenlijk de betekenis van een erfgenaam voortbrengen. En al wat daarmee van doen heeft, valt in dit begrip wat hier vertaald is met baren. Eigenlijk kan het naar het tegenwoordige Nederlands niet, want baren doen niet mannen. En God is een man, hè? God is mannelijk. Vandaar dat de vertalers nogal in de problemen raken bij deze term. Maar het heeft gewoon de betekenis van voortbrengen en meer speciaal het voortbrengen van erfgenamen. Dat staat er ook hoor, want er staat, hij heeft ons voortgebracht, zullen we dan maar zeggen. Je kunt ook zeggen, hij heeft ons wedergeboren doen worden. Dat is dus term uit de nieuwe vertaling trouwens, NBG uit 1 Petrus 1 vers 3. Hij heeft ons doen wedergeboren. Doen wedergeboren worden is het dan, hè. Maar hij heeft ons voortgebracht door het woord der waarheid. Ik zei woord is licht, maar woord is ook zaad. Het brengt voort namelijk. Trouwens, zonder licht wordt er weinig voortgebracht in deze wereld hoor. Wat het leven in deze wereld nodig heeft is water, maar dat is een uitdrukking van het woord, een beeld van het woord Gods. En licht. En dat is net zo goed een beeld van het woord Gods. Is zo. Nou goed. Hij heeft ons dus voortgebracht of geboren door woord of leven gegeven door het woord, namelijk door de waarheid, opdat wij zouden zijn, nou moet eigenlijk komen, zijn erfgenamen. Want zoals gezegd, dat woord baren of voortbrengen, genereren, wat het maar wezen mag, verwekken, heeft altijd de uiteindelijke betekenis van een erfgenaam voortbrengen. En dat staat er ook, want er staat, opdat wij zouden zijn eerstelingen zijn er schepselen. Waarbij eerstelingen uiteraard staat voor in het algemeen eerste vruchten van de oogst. het eerste wat voortgebracht wordt, dat is een vaste term in de Bijbel. Maar als het over mensen gaat, wordt het gewoonlijk eerstgeborenen. Degene namelijk met eerstgeboorterecht. En dus erfgenamen. Dat was de bedoeling. En let op dat wij zouden zijn. De vraag is of wij het ook zijn. Je moet alleen goed Nederlands lezen. Want normaal zou de voor de hand liggende gedachte zijn dat hij, op grond van zijn gaven die hij geeft, heeft hij ons wedergeboren doen worden, heeft ons verwekt, tot eerstelingen zijn de schepselen. Dat zijn wij dan, maar dat staat er niet. Er staat niet dat wij dat zijn, er staat dat het de bedoeling is dat wij dat zullen, dan wel zouden zijn. Zodat het weliswaar de wil van God is dat degene die hier gebaard zijn, eerstgeborenen zouden zijn, maar er wordt in het midden gelaten of men dat ook daadwerkelijk is. Dat zit hem in dat woord zouden. Dat wil zeggen dat het van tevoren wel de bedoeling was, maar het laat in het midden of het inmiddels gebeurd is. Ik herinner u maar aan de uitspraak van Johannes in 1 Johannes 3. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft. Dat is net zoiets, hè? Liefde, Vader gegeven heeft. Dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. Waarna de vraag is, maar zijn we dat ook? En er staat er ogenblikkelijk achter. In de Statenvertaling is het weggevallen trouwens, eerst. Maar daarna staat het er alsnog hoor. Maar er staat er ogenblikkelijk achter. En wij zijn het. En het volgende vers zegt, geliefde, nu zijn wij, inmiddels betekent dat altijd, hè, nu, na het voorafgaande, inmiddels zijn wij kinderen Gods. Met andere woorden, het was van tevoren de bedoeling en we zijn het ook inderdaad geworden. Maar hier staat niet dat het de bedoeling was dat we kinderen Gods zouden zijn, hier staat dat het de bedoeling was dat we zonen Gods zouden zijn, want de eersteling, de eerstgeborene, is de zoon, de erfgenaam. En er staat, hij heeft ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn, eerstelingen zijn de schepselen. De vraag is, zijn wij dat ook? Het antwoord is nee. De volgende vraag is, hoe worden wij het dan? Want dan ga ik even heel snel dus, hè. Hoe worden wij het dan? En is het antwoord, doordat wij woord van God ontvangen, wijsheid Gods, daar kun je om vragen dus, en doordat wij door de beproevingen dan wel de verzoekingen gaan. Maar dat heb ik vorige keer besproken. Namelijk dat wij daardoor zouden opwassen. Want wij zijn onderweg naar onze aanstelling tot zonen. Maar wij zijn kinderen. Maar het was de bedoeling dat wij zonen zouden zijn. Waarna de vraag, zullen wij dat dan worden? Zo ja, wanneer en hoe? Het antwoord is ja, wij zullen het worden. Eventueel, dat hangt van ons af. Wanneer dan? Wel, bij de verlossing van ons lichaam, zegt Romeinen 8... Hoe dan? Nou, ook maar Romeinen 8 dan voor de gelegenheid. Wij weten dat het lijden van deze tegenwoordige wereld niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Het antwoord is dus door lijden. Want daardoor worden wij volwassen in geestelijke zin. En dus beginnen we gewoon vooraan opnieuw in de brief. Acht het voor grote vreugde, broeders, indien gij in velerlei verzoeking valt, wetend, enzovoorts. Opdat gij mocht volmaakt, vers 4, opdat gij mocht volwassen. Zonen dus, niet meer kinderen, maar zonen. Opdat gij mocht volwassen zijn. Zodat bij het lezen, het nauwkeurig lezen, ik geef het ogenblikkelijk toe, maar ja, het is het woord van God, hè, dat moet je nauwkeurig lezen. Bij nauwkeurige lezing van vers 18 van Jacobus 1 zou de vraag moeten zijn, maar hoe worden wij dat dan, eerstgeborenen of eerstelingen zijn de schepselen? Hoe komen wij tot dat zoonschap? Het antwoord werd al gegeven in het voorgaande, via die verzoeking namelijk onder andere, en via die wijsheid, van twee kanten dus, hè. Dus uit ondervinding, uit ervaring, aan de ene kant, en door onderwijzing, ook gewoon theoretisch onderwijs dus, vanwege die wijsheid die hier genoemd wordt. Dat is het antwoord wat hiervoor gegeven werd, maar de rest van de brief geeft net zo goed antwoord op volstrekt dezelfde vraag. Dat doet de apostel ook, hij geeft namelijk antwoord op die vraag vanaf vers 19. Namelijk, omdat wij, of opdat wij zouden zijn, eerstgeborenen, zo dan, vers 19, mijn geliefde broeders, Dan zijn we dus al kinderen gehad, anders waren we geen broeders. Zo dan, mijn geliefde broeders, een ieder mens, en ieder broeder dus feitelijk, een ieder mens, maar we zijn nog gewoon mensen, een ieder mens zei ras om te horen, waarna de vraag is, waarnaar? Dat is makkelijk genoeg natuurlijk, naar het woord der waarheid uiteraard uit het vorige vers. Daar is niks moeilijks aan. Te horen namelijk naar hetzelfde woord waaruit wij aanvankelijk zijn wedergeboren. Peter zegt het trouwens ook, maar daar moeten we het later over hebben. Peter zegt, God heeft ons wedergeboren. 1 Peter 1 vers 3. God heeft ons wedergeboren tot, dat is het doel, tot een levende hoop, tot een onvergankelijke, onverderfelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemel zolang voor ons bewaard wordt. En de bedoeling is dat wij inderdaad als kinderen gods door het leven gaan, opdat wij vervolgens door diezelfde God tot zonen zouden worden aangesteld. Dat is de gedachte, tot eerstgeborenen dus. Hè? Dus zij ras om te horen, traag, dat is het tegenovergestelde, dus dan kan niet missen wat er nou komt, hè? Traag om te spreken, want als we onszelf bezien als kinderen, dan zouden we toch moeten begrijpen, ik kan er niks aan uitleggen, maar wij zouden moeten begrijpen dat het de bedoeling is dat kinderen horen naar, gehoorzamen namelijk, hun ouders. Efeze 6, geen kinderen, wees die ouderen gehoorzaam. Tot in het Nieuwe Testament aan toe aangehaald, notabene. Maar de ouders gehoorzamen, dat wil zeggen luisteren naar de ouders, om opgevoed te worden en om in de toekomst tot erfgenaam aangesteld te worden, is het idee. Dus ieder mens zijn ras om te horen naar het woord Gods, traag om te spreken, want de ellende is dat mensen die spreken gewoonlijk niet luisteren. Gelijktijdig is ook zeer moeilijk, kan ik u zeggen. Dat is nog helemaal zo, hè. Dus men zou traag moeten zijn met spreken, niet zomaar voorbarig beginnen te praten. Men zou moeten luisteren in de eerste plaats. En men zou traag moeten zijn tot toorn. Want toorn wordt geacht hier beneden op aarde gerechtigheid te bewerken, is het idee. Dat is toch zo. Toorn heeft te maken met sancties en toorn over ongerechtigheid en zo. Ongerechtigheid zou bestraft moeten worden. Dat gebeurt via oordeel of toorn, dat zijn twee synoniemen. Via toorn of oordeel. Maar de Heer zegt, men zou traag moeten zijn tot toorn, want de toorn des mans, dat wil zeggen de toorn van de mens, werkt Gods gerechtigheid niet. Gods gerechtigheid komt wellicht tot stand via de toorn Gods. Dat is ongetwijfeld waar. Al is maar een deel van de waarheid, maar het is ongetwijfeld waar. Maar via de toorn van de mens komt dat niet tot stand. En waar wij nog mensen zijn, zouden wij inderdaad traag zijn tot toorn. Traag ook om te spreken. En ras. En dus snel. En bovendien bereid zouden wij zijn om te horen naar het woord Gods. Daarom, om die reden nog steeds, hè, daarom afgelegd hebbende aangaande de vorige wandeling, maar dat is de term van de apostel Paulus, of de oude mens, zoals Paulus het zegt, maar Jacobus zegt, daarom afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord, waarna men zou horen volgens vers 19, en waaruit men wedergeboren is volgens vers 18, ontvangt met zachtmoedigheid het woord. Wie moet het woord ontvangen? Wel, niet de ongelovigen, want daar gaat het hier niet over, maar degene die door dat woord al zijn wedergeboren of gebaard. Het wordt dus tot gelovigen gezegd. Ontvangt met zachtmoedigheid het woord. Het vers sluit dus nog steeds aan bij de uitspraak uit vers 5. Indien het iemand aan wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren. En als men die wijsheid ontvangt, ontvangt men die door het woord Gods uiteraard. Dus zouden wij het woord Gods moeten ontvangen met zachtmoedigheid, is een schitterend woord ter aanduiding van de werking van het nieuwe verbond. Want het gemoed is nou eenmaal het hart. En een zacht gemoed is het zachte hart waarin het woord Gods zou gegraveerd, geschreven worden. Want onder het oude verbond werd de wet geschreven in stenen tafelen. maar in het onder het nieuwe verbond zou het woord Gods geschreven worden in de harten der mensen, die geacht worden niet van steen, maar van vlees te zijn. Zacht dus. Vandaar zalig zijn de zachtmoedigen. Als u het mij vraagt, betekent het gewoon zalig zijn de gelovigen. Want een zachtmoedig iemand is geneigd woord van een ander te ontvangen en dus te geloven. Want dat is het gewoon, hè. En wij als gelovigen worden geacht een zacht gemoed te hebben. Anders waren we geen gelovigen vermoedelijk. Maar de bedoeling is dat we ook nadat we tot geloof gekomen zijn, met zachtmoedigheid dat woord ontvangen. En zachtmoedigheid is dus in de praktijk hetzelfde als ontvankelijkheid. Met een zacht gemoed, namelijk met een ontvankelijk hart. Een hart wat zacht genoeg is om het woord Gods te ontvangen. Ontvang met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt. Maar u weet, als er wat geplant wordt, dan gebeurt dat in toebereide aarde. Die aarde moet geschikt zijn. De goede aarde bijvoorbeeld uit Matthäus 13. U weet wel, de gelijkenis van de zaad. En de goede aarde is in de praktijk gewoon een zachte gemoed. Dus niet anders dan dat, hè. Dus ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt. En als het in ons geplant wordt, dan betekent het uiteraard dat het de bedoeling is dat het daar tot groei en dus tot ontwikkeling komt. Dat is een heel eenvoudige zaak, al moet je er soms over nadenken. Het idee is dat wij het woord Gods zo zonder meer ontvangen, maar pas na verloop van tijd zal het ons eigen zijn. Schiet het wortel, zal ik maar zeggen, en begint het tot ontwikkeling te komen en wordt het deel van ons eigen gemoed. Dat wil zeggen van ons denken. In de praktijk. En dat komt overeen met Romeinen 12, waar staat dat wij zouden veranderd worden door de vernieuwing van ons gemoed, hè? Door de vernieuwing van ons denken. En dat gebeurt gewoon doordat we het woord Gods ontvangen. En dat is wat Jacobus ook zegt. Ik haal die dingen aan om te laten zien dat het volstrekt hetzelfde is als wat de apostel Paulus vertelt, hè? Dus ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, opdat het daar volgroeien zou, volmaakt, volkomen, volwassen zou worden. Het woord dat in u geplant wordt, het woord wordt namelijk ook voorgesteld door melk en door vaste spijs. Dat is voedsel. En voedsel nemen wij in ons op. Dat wil zeggen, we eten het op, maar dan gebeurt er nog niks hoor. Dan nemen we het tot ons, we vinden het lekker of niet, maar het zit in onze maag, maar dat is het eind van het verhaal nog niet. De bedoeling is dat het daar verwerkt wordt, inderdaad. En deel wordt van ons lichaam. Hetgeen overeenkomt met het woord wat in ons geplant wordt, dan staat het er wel, maar daarna zou het inderdaad deel van ons leven, deel van ons wezen worden. En om het dan maar heel concreet te zeggen, het wordt dan deel van onze praktische levenswandel, want daar werkt het in uit. Dat is ons wezen in de praktijk. Staat dat er ook? Ja, staat er ook. Er staat alleen weer een ander woord voor. En nogal een lastig woord altijd, hè. Maar er staat, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt. Wat is er dan de bedoeling van? Wel staat er, het welk uw zielen kan zalig maken. Waarna de vraag is waren wij dan nog niet zalig? Wij zijn toch zalig omdat wij naar zijn wil gebaat zijn door het woord der waarheid uit vers 18. Dan zijn wij toch zalig. En dan zeg ik, ja, dat is zo. Maar het een sluit het andere niet uit. Want wij zijn verlost en wij zullen verlost worden. Wij zijn heilig en wij zullen geheiligd worden. Enzovoorts. Wij zijn veranderd en wij zullen veranderd worden. Of niet? Toch? En wij zijn zalig en zullen zalig worden. Maar het verschil tussen die beide kanten is gelegen in dat het eerste, waar het gaat om dingen die al tot stand gebracht zijn, het eerste van doen heeft met wat de schrift noemt geest. En geest is betrekkelijk statisch. Het fundament, zal ik maar zeggen, van ons leven. Het beginsel van waaruit wij leven. En het tweede, dat wat nu tot stand gebracht wordt in de dagen onze vleesjes, zo heet dat, hè. Terwijl wij nog in het lichaam zijn, dat wordt aangeduid als ziel. En dat is niet statisch, integendeel, dat is dynamisch. Ziel beweegt namelijk. Ziel is dat wat doet. En voor het gemak zeg ik altijd, ziel komt het beste overeen met wandel. Omdat het dat woord het beste aangeeft waar het om gaat. Om beweging namelijk. En waar we de beweging van dat begrip ziel missen, zijn wij meestal niet meer in staat, mede door het onjuiste taalgebruik in het gewone Nederlands, om het verschil nog te zien tussen geest en ziel. Maar het is bepaald niet hetzelfde. Het hangt samen, natuurlijk. Maar ja, dat betekent verder niks, hè. Natuurlijk hangt het samen. Maar waar het om gaat is dat geest, dat is ons wezen, dat zijn onze vermogens als zodanig. Maar ziel heeft te maken met ons, met wie wij in de praktijk van ons leven zijn en eigenlijk wie wij geworden zijn. Misschien moet ik zelfs zeggen hoe wij geworden zijn, dat is misschien iets duidelijker. Kun je altijd over discussiëren of dat wel de goede termen zijn, maar waar het om gaat is namelijk dat wij weliswaar wedergeboren zijn, zegt vers 18, maar de bedoeling is dat we van daaruit ook zouden leven en dus ook een andere levenswandel zouden hebben. Openbaar is wel sterk uitgedrukt, maar een andere levenswandel zouden hebben dan de natuurlijke mens. Kortom, wij zouden anders wandelen, wij zouden anders lopen, wij zouden een andere loopbaan bovendien lopen, enzovoorts. Dat de betekenis is, blijkt ook weer opnieuw uit het voorgaande vers. De gedachte is namelijk dat onze geest zalig is, maar dat onze ziel zalig zal worden. En dat gebeurt doordat het woord in ons geplant wordt en tot ontwikkeling komt. En de uitwerking van dat woord, de vrucht van het woord, de vrucht van de geest, de vrucht van het licht is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid. Maar die begrippen die zouden tot uitdrukking komen in ons leven. En pas als ze tot uitdrukking komen, zijn ze er ook echt. Nou, dat is wat het woord ziel betekent. Ik ben een muzikant in hart en ziel. Dat betekent niet dat ik muzikale aanleg heb, hoor. Dat betekent het helemaal niet. Daar hoef je helemaal geen aanleg voor te hebben om toch in hart en ziel, in ziel dus, naar de ziel, want om die term gaat het, een muzikant te zijn. Misschien ben je wel een slechte, maar als je het doet met volle overgave, als je zijn gedachten uitgaan, als je dat inderdaad zo kunt doen met heel je wezen, dan ben je dat, hè. En of je dan een goede of een slechte bent, dat is een ander verhaal. Maar je kunt timmerman zijn, naar hart en ziel is dan de vaste uitdrukking. Omdat wij het woord ziel niet meer kennen, voegen we het woord hart eraan toe om het aan te geven wat het dan ongeveer betekent. Maar het betekent gewoon met heel ons wezen, jawel, in de praktijk. Iemand die timmerman is met heel zijn hart en ziel, zal ik maar zeggen, is niet iemand die voor timmerman geleerd heeft en er daarna geen fluit meer mee doet. Dat heeft trouwens met een fluit niks te maken, want die hoorde bij die muzikant van zojuist. Toch is dat zo. Iemand die dat naar de hart en ziel is, die praktiseert dat. En het staat zelfs los van of hij daar een opleiding voor ontvangen heeft, of hij als zodanig ingeschreven staat bij weet je veel wat, de Kamer van Koophandel of het arbeidsbureau, dat doet er nou niet toe. Hè? Zoiets in ieder geval. Begrijpt u waar het om gaat? Ziel is de mens, dat zeg ik natuurlijk al jaren, ziel is de mens. De mens is een ziel, de mens is een levende ziel. De ziel is namelijk het praktische leven van de mens. En dat is maar waar het om gaat, hè? En wij noemen dat gewoon de wandel. Of nog uitgebreider, handel en wandel. En waar ik nou het begrip handel introduceer, komen wij vanzelf in volgende vers terecht, want daar staat: en zijn daders des woords. En daden doet men gewoonlijk met de handen. Dus de handel, dat is wat men doet, heeft met de levenswandel te maken. Dus er staat: het welk uw zielen kan zalig maken, en zijn daders des woords, en niet alleen hoorders. Maar de uitdrukking niet alleen hoorders wil niet zeggen dat er geen verband is tussen daders en hoorders. Het wil juist zeggen dat er wel verband is. Dat zit hem in het woordje alleen. Niet alleen hoorders, maar ook daders. De gedachte is dat wij het hart zouden laten vullen met het woord. En als dat woord tot ontwikkeling komt, als wij ons dat woord eigen maken, als dat hart zacht genoeg is, of gemoed zacht genoeg is, dat dat woord, ja, plantje zal ik wel zeggen, ook wortels schiet enzovoorts, dan betekent het dat het woord ook vanzelfsprekend en op natuurlijke wijze tot uitdrukking komt in onze daden. En dus in onze wandel en dus in onze ziel, want dat is onze ziel. Nou, beter kan ik het niet zeggen. Ik kan u alleen andere schriftplaatsen laten zien waaruit dezelfde conclusie getrokken kan worden. Maar de gedachte is, men zou het woord ontvangen, het welk uw zielen kan zalig maken. En waar het woord onze zielen zalig maakt, komt het tot uitdrukking in het feit dat we daders des woords zijn en dus niet alleen hoorders. En waar wij wel hoorders des woords zijn en geen daders des woords, is onze geest zalig, maar onze ziel niet. Dan geeft het niks, want die ziel die verdwijnt toch, dat is maar een tijdelijke aangelegenheid. Toch of niet? Ja, de mens die gestorven is, wordt daarna niet meer als ziel aangeduid. En voor zover het woord ziel dan nog gebruikt wordt, is het ter aanduiding van het lijk. Maar dan gaat het er juist om, het was de ziel en het is nou opgehouden. Dan heet het een dode ziel. En als de mensen, bewijzen ze een natuurlijke mens, hè, bewijzen van spreken sterft, dan gaat zijn lichaam het graf in, het hele lichaam dan. Eventueel wordt dat trouwens ook ziel genoemd, maar meestal gewoon lichaam. En wat naar het dodenrijk gaat, heet echt niet ziel, dat heet geest. Want ziel, dat is de tijdelijke verschijning van de mens. De wandel van de oude mens hier op aarde. De zichtbare wandel van de zichtbare mens. Dat is wat het is. Maar die zou zalig gemaakt worden. Dat wil zeggen, daar zou het leven Gods in tot uitdrukking komen. Was de bedoeling, maar dat gebeurt alleen via dit woord. Soms denk ik, want ik heb soms van, soms heb ik iets cynisch natuurlijk, hè. Soms denk ik, mensen, ook gelovigen, willen niet naar het woord luisteren in de praktijk, omdat ze bang zijn dat het een uitwerking heeft op hun levenswandel. En die hadden ze liever voor zichzelf gehouden. De eeuwigheid is nog lang genoeg straks, hè. U weet wel, die van, dus die van, we willen allemaal graag naar de hemel, maar we hebben geen van alle haast. Dat is nog lang genoeg. Dan laten we het nou nog maar doen met wat we hier hebben. Daar hebben we nog wel genoeg aan enzovoorts. En men sluit zich af voor het woord. Maar de bedoeling is dat het onze zielen zou zalig maken. En het resultaat van zo'n zalige ziel. Een prachtige uitdrukking is het eigenlijk, hè. Ik ga ons een liedje van schrijven. Maar het resultaat van zo'n zalige ziel. Het resultaat van de uitwerking van het woord Gods in ons gewone leven. Heeft tot gevolg dat we ontvangen een kroon des levens. Beloning of zo, maar in de praktijk heet het gewoon een erfenis. Want waar wij als kinderen Gods, onze Vader, namelijk God, dienen en blijken trouw te zijn in die dienst aan Hem, daar zal Hij ons in de toekomst belonen door ons tot zoon aan te stellen. En dat is wat Hij gedaan heeft bij de Heer Jezus. En dat voorbeeld zouden we navolgen. En onze loopbaan zouden wij lopen zien door hem. Enzovoorts. Hè? En wij zouden hem lopen zien op de vreugde die ons is voorgesteld op onze beurt. Opdat wij ook die kroon, die kroon hier uit vers 12, zouden ontvangen. En dus tot zoon, tot erfgenaam, tot koningen met Christus zouden worden aangesteld. Dat is de gedachte en daartoe zijn wij geroepen. En dus zij daders des woords. En niet alleen hoorders uzelf met valse overleggingen, bedriegende enzovoorts. Diezelfde gedachtegang vinden wij op vele plaatsen in het Nieuwe Testament. Eigenlijk al in de Evangelie trouwens. We hebben trouwens in de Evangelie nog zo'n fraaie uitspraak, nu ik er toch aan denk. Laat ik er maar eens een paar noemen dan. Hè. Wij vinden zo'n uitspraak in Matteüs hoofdstuk 10. Dat is altijd een hele aardige. En ik ben mij bewust dat het in die uitspraken bij ons er gewoonlijk eigenlijk alleen maar om gaat of wij begrijpen wat ziel voorstelt. Want daarna is zo'n vers helemaal niet moeilijk meer. Het zit vast op het onbegrip met betrekking tot die termen. Er staat in Matteüs 10, vers 28. Vrees niet voor degene die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden. Daar heb je nou zoiets. Uit het Oude Testament is namelijk aan te tonen dat het woord ziel gebruikt wordt tot ter aanduiding van het lichaam. Dat was maar alleen omdat er vele malen staat een dode ziel. En daarna wordt het vertaald naar het Nederlands met dood lichaam. Maar in de grondtekst staat dan wel degelijk ziel. En soms in de vertaling ook trouwens. Hoor. Maar daar is ziel en lichaam dikwijls hetzelfde. dat kan hier natuurlijk nooit hetzelfde zijn, want hier staat dat sommige, dat er zijn die het lichaam kunnen doden, maar de ziel kunnen zij niet doden, staat er. Wat betekent dat dan? En daarna staat het, maar vreest veel meer voor hem die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. Hem met een hoofdletter geschreven. Of dat de bedoeling is, dat waag ik te betwijfelen. Maar het maakt me nou verder niks uit hoor. Er zijn er dus die het lichaam kunnen doden, de ziel niet. Er zijn er ook die lichaam zowel als ziel kunnen doden. Nou, waar het om gaat is makkelijk genoeg. Wij zijn geneigd te vrezen voor degene die het lichaam kunnen doden. Maar de oproep van de Heer is om daar niet al te zeer bevreesd voor te zijn. Veel erger is het als onze levenswandel als zodanig kapot gemaakt wordt. De gedachte bestaat namelijk, dus laat ik maar zwart weer tegenover elkaar zeggen, zetten. De mogelijkheid bestaat dat wij in ons leven trouw zijn aan de Heer, maar dat het ons het leven kost. Dat wil zeggen, we worden gedood. En het is velen van de apostelen overkomen. Dus eigenlijk is het ook niks bijzonders. Dat is wat gebeurt. Het lichaam werd gedood, maar de ziel niet. Juist niet, omdat men in de levenswandel juist trouw bleef aan de Heer. En die ziel die is dan behouden in die zin dat het, die ziel, namelijk die levenswandel, resultaat gehad heeft voor de eeuwigheid. En de levende mens, die weliswaar naar het lichaam gedood werd, zal in de toekomst inderdaad loon ontvangen. Dat is het resultaat van die ziel dus. Van die mens, resultaat van het leven, het praktische leven van die mens. Niet van zijn leven als zodanig, maar van zijn praktische leven. Van dat hij wat gedaan heeft, gewandeld heeft, gehandeld heeft, wat het maar wezen mag. Nou goed. Maar men zou als gelovige bang zijn voor degene die zowel lichaam en ziel kan verderven, want de kans bestaat dat wij weliswaar ons leven als zodanig, ons lichaam bedoel ik dus, kunnen behouden, dat wij niet vervolgd worden, niet de marteldood hoeven te sterven enzovoorts. He, dat kan. Maar het kon wel eens wezen dat waar wij dat zoeken, dat daar niet alleen wij toch het lichaam kwijtraken, want dat gebeurt toch namelijk, hè? Toch? Men sterft toch namelijk. Maar dat daarmee ook de ziel verloren is. Dat wil zeggen dat ons leven in de praktijk volstrekt nutteloos geweest is. Eenvoudig omdat er van onze dienst aan hem dan helemaal niks terechtgekomen is. Dan hebben we ons best gedaan wellicht om ons lichaam te bewaren, maar we zijn toch verloren, maar daarmee zijn we ook onze ziel verloren. Nou, is dat duidelijk of niet? Nou, daar gaat het hier over, in dit schriftgedeelte. Maar ik neem u wel even verder. Nog een paar van die schriftplaatsen, zo naast elkaar. Mocht het dus niet duidelijk zijn, schrijf ze alsjeblieft op. Hè. We krijgen Matthäus 16. We krijgen Matthäus 16, vers 26. Dezelfde uitspraak feitelijk. Maar er staat eerst in vers 24 van Matthäus 16. Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Indien iemand achter mij wil komen, betekent indien iemand mij wil volgen. Dan zegt hij, nou dat kan, maar dan moet je jezelf verloochenen, je eigen natuurlijke leven dus, en je kruis opnemen. Kruis als beeldspraak natuurlijk. Als verwijzing naar het kruis van de Heer Jezus, het lijden wat hij onderging. Maar ja, het lijden werkt leidzaamheid en bevinding en hoop die niet beschaamd wordt vervolgens. Dus er is niks mee mis hoor. Maar die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelfde verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal hetzelfde vinden. Dan geeft men het ene leven en daarmee levenswandel op om het andere ervoor in de plaats te krijgen. Want wat baat het een mens, vers 26, zo hij de gehele wereld gewint en leidt schade aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Nou, tot lossing van zijn geest, dat gaat nog. Lichaam, uiteindelijk ook mijn ziel niet. Het is heel eenvoudig. Wij worden naar de geest verlost. Simpelweg door geloof in de Heer Jezus. Wij worden wedergeboren of uit de geest geboren. Wij ontvangen een nieuwe geest en naar de geest zijn wij dus behouden. Op grond daarvan verwachten wij voor de toekomst dat ook ons lichaam vervangen, dan wel veranderd, want dat is in de Bijbel hetzelfde, vervangen of veranderd zal worden en wij zullen in de toekomst een ander lichaam ontvangen dus. Dat vloeit uit eerste voort. Als wij behouden zijn naar de geest, zullen wij behouden worden naar het lichaam. En we ontvangen een ander lichaam. En het hoort dus bij elkaar. Maar als wij ons praktische leven buiten deze dingen houden, dan betekent het dat van het praktische leven inderdaad niks terechtkomt. Dat er geen sprake is van groei. Oké, we zijn kinderen gods, we komen niet verder dan het kind in de wieg, zal ik maar zeggen. Die kan ook niet wandelen namelijk. Heeft het zover nooit gebracht, is niet gevoed geworden of weet ik veel. Hè? Dat is het. Zodat we dan weliswaar behouden zijn en de eeuwigheid ingaan of de hemel ingaan of wat het maar wezen mag. Maar van ons leven als zodanig is niks overgebleven. En nou gebruik ik dus ook het woord leven in de betekenis van het praktische leven, de levenswandel. En dat is wat het woord ook dikwijls voorstelt. Nou, daar gaat het om. En daar kunnen we verder niks aan doen. We kunnen ons leven aan hem ter beschikking stellen, opdat hij het zou gebruiken. En daardoor wordt het behouden, of daardoor wordt het zalig, of hoe dat maar heten mag. En dat is het dan. Maar daartoe worden wij opgeroepen. Naar de geest is best, we zijn wedergeboren, dat is in orde. Naar het lichaam kunnen we niks aan doen, dat komt pas in de toekomst. Het staat ook vast. Tot op zekere hoogte althans, maar in ieder geval zal vervangen worden. Maar de volgende vraag is, dat naarmate de ziel zalig geworden is, naarmate het woord Gods of het leven Gods in onze wandel tot uitdrukking is gekomen, naar die mate zullen wij heerlijkheid ontvangen. In de toekomst loon ontvangen, erfenis ontvangen, kronen ontvangen of hoe het maar heten mag. En dat is dus behoudenis of zaligheid van de ziel. Nou, wat zal ik nog eens noemen? Handelingen 3, misschien ook wel aardig. Handelingen 3. Er staat in vers 22 van Handelingen 3. Want Mozes heeft tot de vader gezegd: de Heer uw God zal u een profeet verwekken uit uw broederen, gelijk mij. Dat is Christus dus, hè. Dien zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal. Woord zal men ontvangen in een zacht gemoed. Dien zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal. En het zal geschieden dat alle ziel die deze profeet niet zal gehoord hebben, uitgeroeid zal worden uit de volken. En de bedoeling is dat de levende, de wandelende en handelende mens zou luisteren naar dit woord Gods, anders komt er van zijn handel en wandel inderdaad helemaal niks terecht, is de gedachte. Dat iemand die niet tot geloof komt sowieso ook naar de geest verloren gaat, dat is een duidelijke zaak, maar dat staat hier niet eens. Daar gaat het niet om. Waar het wel om gaat, is dat er van zo'n leven niks terecht komt en daarom staat er inderdaad alle ziel. De aardige uitspraak is trouwens die van de Romeinen. Romeinen 14 is het, geloof ik. Is dat zo? Nee, 13. Ik zal even zoeken. Romeinen 13, ja. Alle ziel zij de machten over haar gesteld onderworpen. Nou, het gaat uiteraard niet over lichaam, dat lijkt me duidelijk. Want daar hebben die machten niks over te vertellen, over ons lichaam. Zodat dat ook duidelijk is, hè. Daar hebben we zelf wat over te vertellen. En over onze geest hebben overheden en machten ook niks te vertellen. Want dat heeft te maken met ons denken als zodanig. En gedachten zijn tolvrij, belastingvrij. Daar heeft de overheid namelijk niks... Zo heet dat, hè? Gedachten zijn tolvrij. Daar kan de overheid niks aan doen, heeft er ook niks over te vertellen. Kan daar ook niks over te vertellen hebben, kan er niks aan doen. Gedachten die hoort niemand, die weet niemand, die zijn namelijk niet te controleren. Dikwijls door onszelf niet eens. Of heb je nooit een nacht wakker gelegen? Dan heb je eigenlijk gedachten niet onder controle. Kun je niet afzetten. Hoezo zouden die gedachten dan ook nog aan de menselijke overheden onderworpen zijn? Dat is een onmogelijke zaak. Nee, wat overblijft is uiteraard dat onze wandel, onze zichtbare wandel, inderdaad aan de machten onderworpen zouden zijn. En dat is waar het hier over gaat. Ik zeg er altijd meteen bij, ja, er staat niet gehoorzaam hoor, hoewel dat het meest ideaal is. Er staat onderworpen, onderdanig. Wij als kinderen God zouden wel degelijk onderdanig zijn, of onderworpen zijn, aan de menselijke overheid. Zo wordt het hier gezegd en daar gaat dus ook niks vanaf. Maar dat heeft betrekking alleen op de ziel, over de wandel als zodanig, over ons doen en laten. Zie, nou dat is ziel. En zo staat het er dus ook. En waarom het woord ziel gebruikt wordt? Wel uitdrukkelijk om het begrip geest buiten te sluiten. Naar onze gedachten zijn we niet aan de menselijke overheid onderworpen. Dat kan nooit, want het was de menselijke overheid die de Heer Jezus Christus verworpen en gekruist heeft. Hoezo zouden we daar onderworpen zijn? Naar de geest. Naar de geest zijn we onderworpen aan Christus en naar de ziel. Sterker nog, naar de geest zijn we niet alleen onderworpen, maar zelfs gehoorzaam. Dat is sterker namelijk, aan Christus, of aan de geest Gods, om zo te zeggen. Maar naar de ziel, en zeker niet naar de geest, maar naar de ziel, zijn we onderworpen, en niet gehoorzaam, maar wel onderworpen aan de menselijke overheid. En het verschil is makkelijk genoeg, hè? Men moet goden meer gehoorzaam zijn dan mensen. Dus aan God gehoorzaam, maar dat heeft met geest te maken, en aan de mensen onderworpen. Nee, dat is makkelijk genoeg. Dat betekent dat als de overheid tegen je zegt dat je niet over de Heer Jezus mag spreken en de Heer wil dat je het toch doet, dan doe je het toch. En dan heeft het tot gevolg dat je in de gevangenis terechtkomt, dat je kop eraf gaat, of laat ik het maar populair zeggen, dat is het makkelijkste. Dan heeft het die consequenties gewoon. En dan is men onderdanig. Dat wel, maar niet gehoorzaam. Toch, is het moeilijk of niet? Dat is dan niet moeilijk te begrijpen. Ja, je zit je misschien meteen voor te stellen, hoe doe ik dat, hoe los ik dat op? Maar daar hebben we het nou even niet over. Het gaat om het beginsel als zodanig. Dus naar de ziel onderworpen aan de menselijke overheid. Nou goed. Maar daarna hebben we natuurlijk een pracht van een uitspraak in Hebreeën 6. Die mag ik ook niet vergeten. Hebreeën 6... Waar het de bedoeling is volgens vers 18 dat wij de voorgestelde hoop vasthouden. Dat wil zeggen, we vasthouden aan de beloften die in ons gedaan zijn voor de toekomst. Dat is voorgestelde hoop. U weet wel, de verzoeking of beproeving werkt uiteindelijk hoop die niet beschaamd wordt. Dus daar houden we aan vast. En dan staat er, de voorgestelde hoop, vers 19, welke wij hebben als een anker der ziel. Een anker... Het welk zeker en vast is, en dat is wat een anker behoort te zijn, zeker en vast. En ingaat in het binnenste van het voorhangsel. Dat anker van onze ziel is in de hemel zelf. Waarom? Omdat daar onze hoop is, namelijk daar is onze toekomst. En in ons praktische leven is op een of andere wijze verbonden met dat anker in de hemel en in het bijzonder uiteraard in de toekomst. Dat wil zeggen, ons leven wordt in de praktijk bepaald, onze wandel wel te verstaan, wordt in de praktijk bepaald door de verwachting, door de hoop die wij hebben. En dat is precies Hebreeën, de Hebreeënbrief, die zegt dat wij onze loopbaan zouden lopen ziende op degene die ons voorgegaan is, de overste leidsman, die inderdaad inmiddels gezeten is aan de rechterhand des troons van God. En daar is onze wandel op gericht. Daar put onze zekerheid uit, dat is onze zekerheid, enzovoorts. Maar dat is het anker van onze ziel. Niet het anker van onze geest, want de geest is sowieso vast en heeft geen anker nodig. We hebben immers de geest in ons, de geest van God in ons. Zie, die heeft geen anker nodig. Voor zover het iets met een anker te maken heeft, is dat een anker. Maar dan vallen we buiten de beeldspraak van dit schriftgedeelte. In dit schriftgedeelte gaat het erom dat wij kennelijk scheepjes zijn, want anders hadden we geen anker nodig. Schepen die nergens goed aan vastzitten, zal ik maar zeggen, die heen en weer gedreven worden door de woedende, golven der levenszee, zongen de zingende zusjes uit Velzen. Maar dat is een Bijbels beeld. De mens voorgesteld als een schip op de woelige baren enzovoorts. Maar de gedachte is dat het schip verbonden is met dat anker. En het anker is zeker en vast. En het anker is onze hoop, onze toekomstverwachting. Heeft te maken met onze roeping enzovoorts. Maar ziel is dus dat wat beweegt. Als ziel niet dynamisch, namelijk bewegelijk zou zijn, zou het geen anker nodig hebben. Maar juist omdat ziel niet statisch is, maar bewegelijk, omdat het het woord is ter aanduiding van ons praktische leven, met zijn verschillende aspecten, zal ik maar zeggen, met alles wat heen en weer bewogen wordt, juist daarom heeft het een anker nodig. En dus wordt gesproken over het anker der ziel. Bovendien, het woord ziel wordt hier in Hebreeën natuurlijk toch gebruikt voor het lopen van die loopbaan, daar gaat het om. En de bedoeling is, volgens Hebreeën, maar dat hebben we enige tijd geleden besproken, de bedoeling is volgens Hebreeën dat wij onze levens stellen in zijn hand, of dat wij naderen tot de troon der genade, opdat wij deze, omdat we God zouden dienen onder leiding van deze hoge priester enzovoorts. Dat is de gedachte. En dus een zeer praktische aangelegenheid. Nou, dat is maar waar het om gaat. Hè. Ziel dus, die behouden zou moeten worden, en dat staat dan ook uiteindelijk in Hebreeën 10. Ik hou maar even bij Hebreeën. Hebreeën 10, waar gesproken wordt over, nou ik noem maar even wat gauw, hè, want ik heb het in het verleden gedaan natuurlijk, vers 34 van Hebreeën 10, er wordt gesproken over een beter en blijvend goed, erfenis namelijk, een beter en blijvend goed in de hemel, dat is vers 34, in vers 35 wordt gesproken over grote vergelding des loons, grote vergelding namelijk loon. En dat is uiteraard hetzelfde als beter en blijvend goed in de hemel. Daarna vers 36 wordt gezegd, opdat gij de beloftenis moogt wegdragen, waarna de vraag is, wat is er dan beloofd? En is het antwoord, vers 34, een beter en blijvend goed in de hemel, of grote vergelding namelijk loon van vers 35. Hebt u dat? Nou. En daarna krijgt het nog een aanduiding, er staat vers 39, wij zijn niet van degenen die zich onttrekken ten verderven, maar wij zijn van degenen die geloven, in de praktijk, die geloven tot behouding der ziel. Waaruit volgt dat beter en blijvend goed in de hemel en vergelding des loons en beloftenis wegdragen, dat de uitwerking is van wat in vers 39 heet behouding der ziel. Maar je kunt ook gewoon zeggen, beter en blijvend goed, vergelding des loons, beloftenis wegdragen, is het resultaat van onze dienst aan God als priesters onder leiding van onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Daartoe zouden wij tot hem naderen met vrijmoedigheid, volgens het eerste deel van dit hoofdstuk en volgens de hele brief overigens, om onze levens in zijn dienst te stellen, aan hem beschikbaar te stellen, en waar hij vervolgens ons kan gebruiken in de praktijk, levert dat voor ons op, beter en blijvend goed in de hemel, vergelding des loons, het wegdragen van wat beloofd is, de beloofde erfenis namelijk. Kortom, dat is behouding van ons praktische leven, behoudenis der ziel. Waarna hoofdstuk 11 tussengevoegd wordt, waar voorbeelden gegeven worden van hoe zo'n leven eruit ziet. Daarna volgt hoofdstuk 12, meteen achter hoofdstuk 10 dus, volgt hoofdstuk 12, namelijk, daarom laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan, zie, behoudenis der ziel. Laat ons met leidzaamheid lopen, wandel dus. De loopbaan die ons voorgesteld is, ziende op de overste leidsman en volleinde des geloofs, Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, dat was zijn anker. Zijn vergelding des loons, zijn anker. Om de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en wij volgen hem na en dragen dus ons kruis eventueel. Heeft het kruis verdragen en schande veracht en heeft inderdaad dat blijvend goed in de hemel. Hij is namelijk gezeten aan de rechterhand des troons van God. Hij is tot zoon gesteld geworden enzovoorts. En dat voorbeeld zouden wij navolgen en wij zouden ons eerstgeboorterecht niet opgeven. Volgens nog steeds Hebreeën 12, maar dan vers 16. Zodat behoudenis der ziel te maken heeft met wat Christus, of God zelf eventueel, de geest, in onze lichamen, in onze levens kan doen. En wij zullen op grond daarvan eventueel beloond worden bij onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Maar dat is de formulering dan min of meer uit 2 Korinthe 5. Wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, omdat een ieder wegdraagt hetgeen door het lichaam geschied is. En wat ontvangen we dan eventueel? Dat staat er ook in de verse daarvoor. Heerlijkheid. Meer of eventueel minder heerlijkheid gekoppeld aan dat nieuwe lichaam wat we in de toekomst zullen ontvangen. Dat we zo'n lichaam ons ontvangen zullen is zeker. Hoeveel heerlijkheid dat lichaam zal hebben is afhankelijk van de behoudenis der ziel. Nou, dan laten we het eerst bij, want het is weer tijd voor de pauze. Wij spraken dus over de behouding of zaligheid der ziel, zoals dat genoemd wordt in Jacobus 1, vers 21. Het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken, en zij daders des woords. En dat daders des woords zijn, heeft alles te maken met de ziel, namelijk de wandel. Want dat is waar het in de praktijk om gaat. Veel duidelijker, denk ik nog, drukt de apostel Petrus dat uit, die die woorden gewoon door elkaar gebruikt, kennelijk. Loop natuurlijk even vooruit, want Jacobus, of 1 Petrus 1, spreekt in wezen over dezelfde dingen. We hebben daar ook al uit aangehaald de beproeving uws geloofs uit 1 Petrus 1 vers 7. Eerst heet het daar ook verzoeking, net als in Jacobus, 1 Petrus 1 vers 6. Daarna heet het beproeving uws geloofs. En daarna, bovendien werd er ook gezegd dat hij ons wedergeboren heeft, dat was in vers 3. Komt allemaal overeen met de uitspraken in Jacobus. Maar daarna zegt Petrus, sprekend over de toekomst, zegt hij, opdat de beproeving uws geloofs, vers 7, die veel kostelijker is dan van het goud, het dat vergaat, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. En het heeft in ieder geval te maken met het loon wat wij eventueel zullen ontvangen. En over Christus zegt hij dan, terwijl je gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt in de praktijk van ons leven, want dat is waar het over gaat. En dan vers 9, verkrijgende, dat wil zeggen bezig zijnde te verkrijgen, dat heeft dus met de wandel te maken, verkrijgende het doel, einde, het doel van uw geloof, namelijk de zaligheid der zielen. Maar wij zijn al lang wedergeboren, ook hier volgens 1 Petrus 1 vers 3. Maar sindsdien zijn wij bezig te verkrijgen het doel van ons geloof, dat wil zeggen een wandel in geloof moet daartoe leiden, namelijk tot zaligheid der zielen. En daarna komt de apostel daarop terug en zegt in vers 15, maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gijzelf, u bent bezig dat te worden dus, hè, zo wordt ook gijzelf heilig in al uw wandel. En men hoeft alleen maar vers 9 en vers 15 naast elkaar te leggen om te zien dat wat in vers 9 ziel heet, heet in vers 15 wandel. De zaligheid der zielen, ofwel de heiliging van uw wandel. Nou, daarna vind je hetzelfde nog dichter bij elkaar in vers 11 en 12 van hoofdstuk 2, 1 Petrus 2, vers 11. Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden welke krijg voeren tegen de ziel. Vleeselijke begeerlijkheden hebben namelijk invloed op onze wandel. En daar staat er, zij voeren krijg tegen de ziel, vers 12, en houdt uw wandel. Maar dan had net zo goed ook ziel kunnen staan. Het is namelijk hetzelfde. Houdt uw ziel of uw wandel eerlijk, dus met ere, te midden van de heidenen enzovoorts. En dan worden de begrippen ziel en wandel dus gewoon met elkaar afgewisseld. Maar dat is wat het is in de praktijk. Nou goed. Zaligheid der zielen dus. Zoals we ze vonden in ieder geval Hebreeën 10, vers 39, de behouding der ziel. Jacobus 1, vers 21, het welk uw zielen kan zalig maken. 1 Petrus 1, vers 9, het doel van uw geloof, namelijk de zaligheid der zielen. En wat er in dat rijtje ook nog thuis hoort eigenlijk, is de uitspraak, ook een beruchte, de uitspraak uit Filippenzen 2, waar staat in vers 12, en daar gaat het ook over lijden, wat moet leiden tot heerlijkheid, ontleend aan de Heer Jezus zelf, die zich vernederd heeft, opdat hij uitermate verhoogd zou worden, Filippenzen 2. Maar nadat het over de Heer gezegd is en ons tot voorbeeld gesteld is, volgens vers 5, staat er in vers 12, alzo dan mijn geliefden, dus op grond van al het voorgaande, in ieder geval het deel vanaf vers 5, alzo dan mijn geliefden, gelijk gij te alle tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen, werkt u zelfs zaligheid met vrezen en beven. Waarbij de gedachte is dat men zijn eigen zaligheid zou bewerken. En daar ontstaat natuurlijk de discussie zo van, we worden toch zalig uit geloof alleen en niet door werken. Ja, dat is ook zo. Maar het gaat over een andere zaligheid. Althans, het gaat over een andere toepassing van datzelfde begrip. Ik zeg altijd, het is zo dat wij naar de geest zalig zijn geworden toen wij wedergeboren werden, zoals Jacobus al zei en als Petrus het ook zei enzovoorts. Maar en uiteindelijk verwachten wij, sla ik even één bladzij om, Filippenzen 3 namelijk, het laatste deel, verwachten wij volgens vers 20 uit de hemel, min of meer, verwachten wij de zaligmaker. En nou is het weer gewoon een leesoefeningetje. Als wij de zaligmaker verwachten, wat komt die zaligmaker dan doen? Ja, hoor eens. Als wij de loodgieter verwachten, wat komt die dan doen? Loodgieten. Weet je veel? De man heeft al in geen eeuwen meer wat lood gezien, hoor. Dat doet er nou niet toe, maar... Want solderen doet hij nog met tin, hè? Maar goed. Laat maar zitten. Allemaal plastic geworden. Maar het is toch duidelijk, als wij de zaligmaker verwachten, wat komt die dan doen? Zalig maken, uiteraard. Wat dan? Want wij zijn al wedergeboren. En is al zalig. En de zaligheid van ons... ja, precies. Naar de geest zijn we wel zalig. Naar de ziel zou hij het nu moeten doen, voordat hij wederkomt. En dat was de strekking van Filippenzen 2, vers 12. Werkt uw zelfzaligheid, bevrezen en beven. We komen zo terug. En wij verwachten in de toekomst de zaligmaker. Wat komt hij dan zaligmaken als het niet de geest is en ook niet de ziel? Het lichaam dus. En dat staat er ook. Dat staat er ook. Die ons vernederd lichaam veranderen zal. Hij komt dus... Nou is het helemaal een leesoefening, hoor. Wat komt hij doen met betrekking tot het lichaam? Hij komt het zaligmaken. En hij komt... om ons vernederd lichaam, puntje, 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 wat komt hij dan doen? Als het vernederd is, wat komt hij dan doen? Verhogen. Verheerlijk is ook goed natuurlijk. Het komt hetzelfde neer. Maar het staat erachter nog, hè? Alsnog. Er staat hier, ons vernederd lichaam zal zalig maken, want de zaligmaker komt. Die ons vernederd lichaam zal verhogen, want het is nu nog vernederd. Die ons vernederd lichaam veranderen zal, dan krijgen we dus een ander lichaam, namelijk een zalig lichaam, namelijk een verhoogd lichaam. Opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, dus we krijgen een verheerlijk lichaam. Dus er staan wel vier verschillende dingen. Zalig maken, verhogen, vervangen, verheerlijken. En in de praktijk, het wordt gewoon een nieuwe schepping, want er staat erachter. Naar de werking waardoor hij ook alle dingen, het heelal namelijk, aan zichzelf kan onderwerpen, want in de toekomst wordt deze oude schepping vervangen door een nieuwe. Een verheerlijkte, om zo te zeggen. Maar tussen die zaligheid van de geest en de zaligheid van het lichaam in de toekomst, daartussenin staat deze zaligheid uit Filippenzen 2 vers 12... werkt uw zelfs zaligheid met vrees en beven. Het woord ziel staat er niet bij en toch staat het er. Maar het woord zelf niet. Het woord staat er niet. Het woord ziel niet, maar er staat werkt uw zelfs zaligheid. Dat had toch ook gewoon kunnen staan, werkt uw zaligheid met vrees en beven. Maar dat staat er niet. Er staat, werkt de zaligheid van uzelf met vrezen en beven. En uzelf, of uzelf, betekent gewoon uw wezen, uw eigen. Alleen klinkt dat heel plat in het Nederlands. Werkt de zaligheid van uw eigen met vrezen en beven. Maar het kan heel goed, want uw eigen is gewoon uw ego. Dan wordt het Latijn, geloof ik. Maar dat doet nou weinig de zaak. Het betekent gewoon uw ik, uzelf, uw wezen. Kortom, uw ziel, want dat is wat het is. Dus staat het toch. Werkt de zaligheid van uw ziel, uw zelfs zaligheid, met vrezen en beven. Hoe dan? Wel nu, want het is God die in u werkt, beide het willen en de uitwerking daarvan. Het willen en het werken. En dus doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken, opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn. Nou, naar de geest zijn we onberispelijk en oprecht. Naar de geest zijn wij volmaakt. Naar het lichaam zijn wij dat niet en worden wij dat ook niet. Wij zullen pas volmaakt zijn bij de opname van de gemeente, zeg maar. Maar dat was Filippenzen 4 in de praktijk. Maar de bedoeling is ook dat wij naar de wandel, naar onze ziel dus, naar de wandel volmaakt zouden zijn. En dat het hier om de wandel gaat, lijkt me duidelijk genoeg. Nou, dat zijn ongetwijfeld de belangrijkste, althans de belangrijkste schriftplaatsen waar deze terminologie gebruikt wordt. Maar er zijn andere schriftplaatsen waar andere termen gebruikt worden, maar waar het over precies hetzelfde gaat natuurlijk. Thessalonicenzen zei, en ik zeg in het verleden tijd, omdat we het hier in het verleden besproken hebben, als Thessalonicenzen zegt, dit is de wil van God, uw heiligmaking, kan dat niet de heiligmaking van het lichaam zijn, want dat zou hij doen in de toekomst. Het kan ook niet de heiliging van de geest zijn, want dat heeft hij gedaan in het verleden. Dus kan het alleen maar gaan over de heiligmaking van de ziel. En dat kan alleen maar onze wandel zijn. En dat blijkt ook, want daar gaat het over in die brief. En in zoveel andere natuurlijk. Het is ongeveer gelijk. De gezindheid van de mens heeft te maken met zijn denken. De gezindheid ligt, wat in de Bijbel genoemd wordt, gezindheid of gevoelen, ligt op de overgang min of meer van geest naar ziel. Dat wil zeggen, gezindheid heeft in de eerste plaats te maken met denken. Maar het speelt in de Bijbel alleen een rol daar waar dat denken omgezet zal worden in daden. Bovendien, denken als zodanig heeft natuurlijk helemaal geen zin als het niet uitwerkt ergens in. Dat is immers het doel van het denken, dat het ergens in uitwerkt. Waarom is Gods woord? Waarom is God woord? Woord voor denken, weet je wel? Woord. Logos. Waarom is God woord? Wel, opdat hij zich zou openbaren. Opdat hij iets zou werken of bewerken, dat is wat woord doet. De hele schepping is het werk Gods en het is voortgebracht door het woord Gods. En de volgende vraag is, waarom hebben wij het woord in ons hart ontvangen? In onze geest, zo je wilt. Ja. Opdat het zou uitwerken, natuurlijk, ja. Dat is de bedoeling. Als ik één schriftplaats zou noemen in ditzelfde verband, nu nog, dan zou ik noemen de meest korte versie van het verhaal uit Efeze, die heb ik in het verleden ook uitgebreid aangehaald. Want wij zijn zijn maaksel, Efeze 2, vers 10 of 11, wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus. Na zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid. Wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus, niet in Adam hoor, niet in oude schepping. Nieuwe schepping, wedergeboren dus. Hè. Geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Waarna je een ander trefwoord vindt, want als je goede werken opzoekt in de Bijbel, kom je bij hetzelfde uit. De goede werken zijn altijd die werken die voortkomen uit het woord Gods in ons harten. Maar goede werken zijn altijd de werken die God door ons doet. Goede werken zijn de werken die deel uitmaken van het werk Gods en die daaraan bijdragen. Goede werken zijn de werken des geloofs. Goede werken zijn de werken die voortkomen uit het geloof of uit het ingeplante woord van de geloven. Nou, dan laat ik het dan maar bij. Ik moet nodig terug naar Jacobus 1, vers 22. Zijt daders des woords, en maar er staat niet, zijt daders des woords en niet hoorders. Er staat, zijt daders des woords en niet alleen hoorders. Let op, niet zijt daders en niet alleen hoorders des woords. Er staat, zijt daders des woords. De uitdrukking kan alleen maar betekenen dat het gaat om daden die uit dat woord voortkomen. Let op ook dat er staat niet uit het gebod, zo van je hebt een opdracht gekregen die moet je uitvoeren. Zo ligt het niet. Dat is wat machines doen, maar niet mensen. He? Waar het om gaat namelijk is dat dat woord in ons is, daar gaat het ook alleen maar om, dat we het woord zouden ontvangen, dat het woord van Christus, Colossense, rijkelijk in ons zou wonen en het vanzelfsprekende resultaat, de vanzelfsprekende vrucht daarvan is dat het uitwerking heeft in ons doen en laten. Ja, in ons denken natuurlijk, maar dus in ons doen en laten, of zullen we gewoon zeggen in de beslissingen die we nemen. Maar dat zijn altijd praktische zaken, uiteraard. Hè? Het heeft te maken met de weg die wij gaan en de daden die wij doen. En dus staat er, zij daders des woords en niet alleen maar hoorders des woords, uzelf met valse overlegging bedriegende. En die valse overlegging bestaat er dan natuurlijk uit van, het gaat er alleen maar om dat we wedergeboren worden, dat is het dan, voor de rest komt het wel goed. Dat is wel zo, maar dat is niet de bedoeling. Het doel van ons geloof is dat het onze zielen ook zou zalig maken. En meer in bijzonder is het Gods bedoeling dat onze levens en zelfs onze lichamen, ik had het kunnen zeggen onze zielen, maar ik zei levens, hè, dat onze levens en zelfs onze lichamen, die van nature slaven zijn der zonde, dat die levens en die lichamen gebruikt worden als dienstknechten der gerechtigheid. Door hem dus. Waar wij van nature onderworpen zijn, onderdanig bedoel ik niet, maar onderworpen zijn geworden wellicht aan de overste deze wereld, Satan, is het de bedoeling dat door het planten van het woord Gods in ons, wij ineens dienstknechten worden van hem. Zodat hij zelfs zondige mensen, mensen die van nature zondig zijn dus, en tot geen goed in staat, zodat hij die mensen ineens gebruikt als dienstknechten der gerechtigheid, met de uitdrukking uit Romeinen 6. Daar gaat het om. Dus duidelijk genoeg, daar heb ik een heel eenvoudig argument voor. Anders had de Heer beter, net zo goed, meteen in plaats van Adam Christus op aarde kunnen zetten, die dan zou sterven enzovoort, maar dan in ieder geval zo snel mogelijk. En dan meteen eroverheen door de opstanding van Christus en nieuwe schepping, en dat is het dan. Gewoon de oude weg doen, nieuwe maken, dat is het dan. Maar dat gebeurt niet. In plaats daarvan gaat het erom dat in deze oude zondige wereld het werk Gods gestalte zou krijgen, zodat hij deze oude zondige wereld niet alleen maar wegdoet en vervangt door een nieuwe, hoewel hij dat doet, maar dat is niet het enige. Hij gebruikt deze oude wereld om een nieuwe tot stand te brengen, zodat deze oude zondige wereld in de macht van Satan aan de andere kant wel degelijk vrucht zou dragen voor hem. En dat geldt niet alleen voor de schepping als zodanig, dat geldt voor ons individueel in het bijzonder. En dat is de overwinning op de zonde in ons leven. En niet meteen wettisch denken, zo van dan zondigen we minder of zo. Dat is wel zo, maar dat is echt een bijzaak. Dat is zeker niet het doel. Het doel is niet dat we minder zondigen, het doel is dat wij de Heer zouden dienen. Theoretisch kan dat bij gelijkblijving van de macht van de zonde in ons. De macht van het woord, de macht van de geest van God, maar groter is in ons. En dat is waar het om gaat, hè. Nou goed. En al het andere is valse overlegging. Nou, zo iemand een hoorder is des woords, vers 23, en geen, of niet een, dader, die is een man gelijk, welke zijn aangeboren aangezicht bemerkt in een spiegel, En daarna loopt hij weg en is alles vergeten. Dat komt dus overeen met iemand die het evangelie hoort, tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus komt en dan weer gewoon naar huis gaat en gewoon verder leeft. Alles vergeten. Is iemand dan wedergeboren? Ik denk het wel. Maar zo heel, heel miniem dan. De bedoeling is niet dat men kind van God wordt. De bedoeling is dat men wedergeboren wordt, een kind van God wordt, opdat men vervolgens zou opgroeien tot zoon en ook daadwerkelijk tot zoon en erfgenaam zou worden aangesteld. Dat is in ieder geval Gods bedoeling. Dat dat onze oorspronkelijk niet was, dat hoeft u me niet te vertellen, natuurlijk. Wij zouden niet eens op de gedachte gekomen zijn. Maar het is Gods wil met ons leven. Dat is waar het om gaat. Maar die inziet in de volmaakte wet, let op, dat is niet de wet. De volmaakte wet is namelijk niet het oude verbond, dat is de onvolmaakte wet. Dat is de wet van zwakheid en onprofijtelijkheid, weet je wel. Wie inziet in de volmaakte wet, het nieuwe verbond dus. Wie inziet in de heerschappij van de genade in plaats van de wet, want dat is wat het is, hè. Die inziet in de volmaakte wet, die der vrijheid is, dat klopt, want de onvolmaakte wet is die van de slavernij. Het oude verbond. Wie inziet in de volmaakte wet, die der vrijheid is, en daarbij blijft, en dat dus onthoudt, en dus geen vergetelijk worden geworden zijnde, maar een dader des werks, deze zal gelukzalig zijn in zijn ziel. Want daar ging het over. Het ging toch om de zaligheid der ziel? Maar staat er niet zo? Het staat er wel, natuurlijk staat dat er. Maar staat er niet zo, er staat deze zal gelukzalig zijn in dit zijn ziel, wandel of handel. En hier staat een ander woord voor handel in de eerste plaats, namelijk zijn doen. Vanwege daders des werks, zij gebruikt dus de term doen. In dit zijn doen. Maar dat is dus zijn ziel. En anders dan begrijpen wij natuurlijk niets meer. De apostel heeft het over dat het gaat om zaligheid der ziel en ik kom terecht bij gelukzalig in zijn doen. Dat kan alleen maar zo gezegd worden als het hetzelfde is. En dat is het dus ook. Waarna vervolgens over het, de daden van de mens gesproken wordt, die heet hier ook niet handel, omdat het niet zozeer met de handel, handen te maken heeft, maar in de eerste plaats, kun je bedenken hoor, waar het in de eerste plaats mee te maken heeft. Niet met de handen, ook niet met de voeten, maar met de tong. Nee, we hebben het over de uitwerking. Denken is de basis, hè, maar dan de uitwerking. Waar het hart vol van is. En men zou het in het hart ontvangen met zachtmoedigheid het woord God. En waar dan het hart vol is, en waar het dan tot uitdrukking zou komen via bepaalde lichaamsdelen, komt dat eerst tot uitdrukking door de tong. Dat is heel aardig trouwens. Ja, ik heb wel even, nog wel even, net even de tijd. Leggen we eerst even naast Romeinen hoofdstuk 3. U weet wel. Alle mensen zijn zondaren, alle zijn onder de zonde. Vers 9 van Romeinen 3. Gelijk geschreven is, vers 10. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, want men laat het hart niet vullen met het woord Gods. Er is dus niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen, de natuurlijke mensen, allen zijn ze afgeweken tezamen. Zijn ze onnut geworden, er is niemand die goed doet, er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Maar waarmee zou men eventueel goed doen? Volgende vers. Hun keel, daar komen de lichaamsdelen. Hun keel, niet hun handen of voeten, voeten komt nog trouwens hoor. Maar het begint met, hun keel is een geopend graf. En dat is niet omdat ze naar de Chinees geweest zijn, denk ik altijd. Nee, het gaat om wat eruit komt uit die keel. Stank, natuurlijk. Een doodslucht. Een lijklucht. Maar dat heeft te maken met de woorden die men spreekt. Woorden die een bediening des doods zijn in plaats van bediening des levens. Ik had het niet eens zo willen zeggen, want wat ik nu zeg is... Wat eruit komt is wet in plaats van genade. Bediening des doods is immers de wet. 2 Korinthe 3. Maar hun keel is geopend. Graf, er komt in ieder geval geen leven uit, maar de dood. Dat spreken zij met de keel. Hun keel is geopend, graf, met hun tongen. En hoewel volgens de dokter een tong wat anders is dan een keel, is het hier hetzelfde uiteraard. Hè? Het gaat over de spraak. Dus met hun tongen plegen zij bedrog. Dat is dus de leugen en dus ook werking van de dood. Het is dus hetzelfde als hun keel is geopend graf. Met hun tongen plegen zij bedrog. Dan slangenvenijn. En venijn is gewoon gif, hè? Slangenvenijn, gif, dat bewerkt de dood. Dus is weer hetzelfde. Is onder hun lippen. Dus keel, tongen, lippen. Gaat allemaal over het spreken. En daarna nog een keer. Welker mond. Gaat nog steeds over het spreken. Vier keer dus. Welke mond vol is van vervloeking, bewerkt ook de dood, en bitterheid. En bitterheid is een synoniem voor gif. Bitterheid is heel de Bijbel door de uitdrukking van dood. Dus er staat vier keer hetzelfde. Met grote nadruk dus de spraak, dat wat zij spreken, dat wat uit het hart van de mens voortkomt. En dan pas staat er, hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Dan gaat het nog over de dood. Maar met de voeten worden genoemd omdat blijkt dat ze nog het exporteren ook. Zo ver mogelijk verspreiden via de voeten. En daartegenover staat hoe lieflijk zijn de voeten desgene die de blijde boodschap doet horen, die het goede verkondigt, die heil doet horen, of hoe het maar heten mag, in de verschillende parallele schriftplaatsen. Zie? Maar het gaat dus in de eerste plaats om, als gezegd wordt dat er niemand is die goed doet, dan wordt het geïnterpreteerd als er is niemand die goed spreekt. Het gaat om het woord wat men verspreidt. En precies daartegenover staan de woorden van Jacobus. Want waar het hart vol is, niet van al die ellende zal ik maar zeggen, maar waar het hart gevuld wordt met het woord Gods, en waar het zo is dat waar het hart vol van is, daar stroomt de mond van over, een Bijbelse uitspraak overigens, hè. Daar gaat het erom dat waar wij gevuld worden met het woord Gods, zullen wij ook het woord Gods spreken. En dus uw woord, zij te allen tijden met zout, een beeld van het woord Gods, besprengt. Of geen vuile reden ga uit uw mond, dus de praat van de natuurlijke mens. Nee, zijn die schuine bakken, dat kunnen ook rechten zijn, ik bedoel. Geen vuile reden ga uit uw mond, maar er zou vertroosting uit uw mond uit moeten gaan.